onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het 8e vers van Psalm 77. Heilig zijn, o God, uw wegen niemand spreken uw hoogheid tegen. En wat er verder volgt uit het 8e vers van de 77e psalm. Wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het 2e vers van Psalm 96. Nu moet uw tong de heidenen noden, meld alle volken zijn geboden. En wat er verder volgt uit het 2e vers van de 96e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek der Handelingen, daarvan het 15e hoofdstuk. de versen 6 tot en met 21. We noemden u Handelingen 15, de versen 6 tot en met 21.
Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, heeft een getuigenis gegeven, hun gevenden den Heilige Geest, gelijk als ook ons, en heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen, hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen? Maar wij geloven, door de genade des Heere Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En al de menigte zweeg stil. En zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heiden gedaan had. En nadat deze zwegen, antwoordde de Jacobus, zeggende: Mannen, broeders, hoort mij. Simon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel Davids, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen, en ik zal dezelfde wederoprichten. Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken en al de heidenen, over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere, die dit alles doet. Goden zijn aan al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom oordeel ik dat men degene die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroeren, maar hun zal aanschrijven dat zij zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed. Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad die hem predikten, en hij heeft op elke sabbat in de synagogen gelezen.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de versen 12 tot en met 21 van Handelingen 15. Handelingen 15, de versen 12 tot en met 21, waarvan wij u nu als kerntekst alleen nog het 20ste vers lezen. Handelingen 15, vers 20. Maar hun zal aanschrijven dat zij zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. En van hoererij. En van het verstikte. En van bloed. Zingen wij van Psalm 132 het zevende vers. Tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet aan David. Een duren eet ik zal dus, sprak hij uw zoon, eens zetten op uw glorietroon. En het elfde vers, daar zal ik David om mijn kracht. En het twaalfde vers, de versen 7, 11 en 12 van Psalm 132. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, de zaligmaker is met zegenende handen ten hemel gevaren. De discipelen zagen dat. Dat heeft hen niet alleen reden tot danken gegeven, maar ook reden om te bidden. Zou Petrus niet gedankt hebben voor die zegen, maar ook om die zegen gebeden hebben, die in die zegenende handen lag opgesloten? En niet alleen Petrus heeft reden gehad om te danken. Later ook Paulus en Barnabas en anderen, die het evangelie van de gekruisigde Christus hebben verkondigd. Zij hebben door de belofte van die ten hemel gevaren zaligmaker dat woord mogen uitdragen. Want in die zegenende handen kreeg deze belofte gestalte en ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld, ook met hen die na u als 11 discipelen geroepen zult worden om het woord uit te dragen. En dat geeft ook mijzelf. En dat geeft, als het goed is, ook de ouderlingen en de diakenen reden om de Heere te danken. Die zegenende handen, daar ligt toch in opgesloten, ik maak die zegen ook waar. En als we horen mogen van waarachtige bekering in het midden van de gemeente, is dat een bevestiging daarvan. En als zij die het ware geloof in het werk van de Zoon van God geschonken is, daarin verdiept worden en toe mogen nemen, is dat ook een onderstreping van die belofte. Reden de Heere te danken. Heeft het u en jou ook reden gegeven tot danken en tot bidden? Heere, maak die zegen ook waar. Ook vandaag. Wil ook vandaag grote wonderen doen. Ook in onze gemeente. En we hebben erbij stilgestaan. Dat is aan de ene kant onverdiend. Want wie kan daar nou aanspraak op maken? Niemand. Juist het tegenovergestelde zou rechtvaardig zijn. Het zou rechtvaardig zijn als de Heer niet zou zegenen, maar hij doet het toch. Want hij is een waarmaker van zijn woord. En hij doet dat omdat hij zijn welbehagen volvoert. Mag ons dat ook wel eens moed geven, dat dat welbehagen doorgaat. En dat heeft de Heer nu ook gedaan door de prediking van Petrus en door de arbeid van Barnabas en Paulus. Grote dingen hebben zij mogen zien. En wat is nou de hoofdinhoud daarvan? Wel, als de Heere grote dingen doet, dan gaat hij zondaren zalig maken. Daar werken ze zelf niet aan mee, hoor. Petrus heeft er niet aan meegewerkt. Paulus niet. Niemand. Daar zijn we van onszelf alleen maar vijanden van. Maar De Heere heeft wonderen gedaan. Hij maakt zalig. Alleen door het werk van de Heere Jezus Christus. En daar ging het nou om. Op die kerkelijke vergadering in Jeruzalem. Hoe zondaren zalig worden. Alleen door het werk van Christus. Alleen omdat die ten hemel gevaren koning zijn beloften ook vervult. Hij zal bekerend werken door de Pinkstergeest die uitgestort zou worden. Daar mogen we de komende zondag en maandag bij stilstaan. Maar de vraag is, geliefde gemeente, mag ik, mag u, mag jij de werking van die Pinkstergeest in hart en leven kennen? Kennen. De opstandingskracht van Christus. Die doet opstaan uit het graf van de dood, de geestelijke dood, het graf van de totale vijandschap en afkeer tegen God. Die doet opstaan tot een nieuw leven. Als we dat nog niet kennen, de Heere wil er om gebeden zijn. Op het gebed doet Hij grote dingen. En daar mocht van verteld worden. Op die kerkelijke vergadering in Jeruzalem. En ook is daar naar voren gekomen wat noodzakelijk was voor de heidenen die tot geloof kwamen en wat niet noodzakelijk was. We lezen dat in vers 20 van Handelingen 15, maar hun, dat zijn die heidenen, zal aanschrijven dat zij zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. En van hoererij. En van het verstikte. En van bloed. Christus werkt onder de heidenen. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats verhaald. Ten tweede voorzegd en ten derde voorgeschreven. Christus werkt onder de heidenen in de eerste plaats verhaald door Barnabas en Paulus. Ten tweede voorzegd door de profeten. En ten derde, voorgesteld door Jacobus. We lezen in vers 12. En al de menigte zweeg stil. Petrus heeft met gezag gesproken. Hoe wist Petrus nou, jongens en meisjes, dat hij onder de heidenen moest werken? Want daar heeft hij van gesproken, op die vergadering in Jeruzalem. Hoe wist hij dat nou? Tot drie keer toe heeft hij dat laken gezien, vol met reine en onreine dieren. En de Heere zei dat hij geen verschil mocht maken tussen de reine en de onreine dieren. Wat betekent dat? Wel, die reine dieren, daar worden de Joden mee voorgesteld. En die onreine dieren, daar worden de heidenen mee aangeduid. En nu kreeg Petrus tot taak niet alleen onder de Joden het evangelie te prediken, maar ook onder de heidenen. En de Heer heeft dat werk van Petrus willen zegenen. Dat lezen wij heel duidelijk in Handelingen 10, de verzen 44 tot en met 48. Wat wordt daar beschreven? Wel, daar gaat het over de bijzondere werking van de Heilige Geest onder de heidenen, als het ware een nieuw Pinksteren. De Heilige Geest gaf andere talen te spreken. We lezen in vers 46 van Handelingen 10, want zo dan spreken met vreemde talen en God groot maken. En toen heeft Petrus gedoopt. Kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En we lezen er helemaal niks van, dat die heidenen eerst besneden moesten worden en dat ze eerst eens goed onderwijs zouden moeten krijgen in de wetten van Mozes om daarnaar te leven. Dat was alles vervuld in Christus. En hij had dat al verteld in Jeruzalem. En ze hadden er al mee ingestemd. Handelingen 11, vers 18. En als zij dit hoorden, waren zij tevreden en verheerlijkten God, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. Wel, op dat alles heeft Petrus nog eens mogen wijzen. En dan zwijgt iedereen stil. En Barnabas en Paulus gaan spreken. De menigte zweeg stil en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen, hoorden. En daar staat in de oorspronkelijke taal een vorm die betekent, dat heeft lange tijd geduurd. Barnabas en Paulus hadden heel wat te vertellen. Nee, niet over zichzelf hoor. Als je dat zou denken, jongens en meisjes, je hebt het echt mis. Het ging niet over henzelf. Het ging over de grote tekenen en wonderen die God door hen onder de heidenen gedaan had. Dus net zoals door Petrus heeft de Heer ook gewerkt door Barnabas en Paulus. Precies op dezelfde manier. Ook die heidenen werden niet eerst besneden. En ook die heidenen moesten niet eerst de wetten van Mozes gaan gehoorzamen. Nee, dat juk dat ook het voorgeslacht niet had kunnen dragen, moest niet aan de heidenen opgelegd worden. Het ging alleen om de waarachtige bekering, om de zaligmakende werking van de Heilige Geest in het hart. En dat is vandaag toch niet anders. Daar gaat het toch vandaag ook om. In Malawi of waar dan ook. En ook in onze gemeente. Om de waarachtige bekering. Om de levendmaking van dode zondaren door de opstandingskracht van Christus en ook door die opstandingskracht ter eer van God te mogen leven in een strijd tegen de zonde en in een verlangende Here te mogen dienen. Gaat toch ook vandaag om het ware zaligmakende geloof in de Here Jezus Christus, de gekruisigde zaligmaker. Ja, dat zagen die discipelen ook. de littekenen, die veroordeelden hun leven aan de ene kant. En aan de andere kant lag er ook de vrijspraak, de vergeving in opgesloten. Hebben we daar oog voor mogen krijgen? Onze veroordeling. Ik heb uw toren verdiend. Is er plaatsgekomen en plaatsgemaakt voor de vergeving der zonden. We kunnen zelf dat kwaad echt niet ongedaan maken. Hebben we het mogen leren. En moed en troost mogen ontvangen uit die zegenende handen waarmee de zaligmaker in de hemelse heerlijkheid werd opgenomen. Want daar komt het op aan. Alleen zalig worden door het werk van de zaligmaker. Zouden we dan, geliefde gemeente, niet bij die zaligmaker zoeken? Wat zijn we toch arm, dwaas en zondig als we het in andere dingen zoeken? Als we het zoeken waar we straks meer van zullen zeggen, in de afgoderij van deze tijd. Als we het zoeken in al de onreinheid die de wereld biedt. Als we dat met vreugde nadoen wat de wereld voordoet. Als dat ons denken beheerst en ons hart vervult. De eeuwigheid komt. Beseffen we dat wel? Voor ons allemaal. En dan is het eeuwig wel of eeuwig wee. En nu laat die ten hemel gevaren heiland zijn woord nog uitgaan. Zoek het toch bij mij. Zoek het toch niet buiten mij. Zoek het bij hem, geliefde gemeente, die zijn leven gaf, die zijn bloed stortte. Want die zegenende handen spreken toch van de eeuwige liefde van Christus voor zijn bruidsgemeente. Hij heeft zijn bloed voor haar gestort. O, wat zijn we dan toch dwaas, als we voortleven buiten hem, ja, in vijandschap tegen hem. Barnabas en Paulus, de grote daden van God, grote tekenen en wonderen hebben zij verhaald. Weten we nog, jongens en meisjes? Ze kwamen aan op het eiland Cyprus, het grootste eiland van de Middellandse Zee. Daar werd die stadhouder bekeerd. Heeft God gedaan. En dan die Joodse tovenaar die daar tegenin ging. Die werd voor een tijd met blindheid geslagen. Dat is een waarschuwing. Gaan we ook nog tegen het woord van God in. We moeten eerlijk zijn, geliefde gemeente. Het is één van tweeën. Of je gaat er tegenin. Of je bent ervoor ingewonnen. Eén van tweeën. En wie dat woord naast zich neer blijft leggen, wie zich blijft verzetten, wie weigert te buigen, wie toch wil blijven voortgaan op de brede weg, die zal echt het oordeel van God niet ontgaan. Wonderen en tekenen. Als die stadhouder nou bekeerd kon worden. En als er nou mensen in Turkije, in tegenwoordige Turkije, toen Klein-Azië, bekeerd konden worden. Zou dat dan vandaag niet kunnen? En bekering, dat betekent omkeren. Dus je wandelt eerst in de richting van de hel. Dat is nou de werkelijkheid. Je wandelt echt in de richting van de hel. Dat geloof u misschien niet. En dat geloof jij niet. Maar als God de ogen opent, ga je het geloven. Saulus geloofde het ook niet. Hij had zoveel goede dingen. Hij geloofde dat hij op weg was naar de hemel. Maar hij vervolgde Christus in zijn volgelingen. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Een vijand op weg naar de hel. God heeft hem bekeerd. Dat doet de Heer nog, geliefde gemeente. Wat is dat toch een troost? Ik of welke dominee ook kan u niet bekeren hoor. Geen ouderling, geen diaken, geen vader of moeder, jongens en meisjes. Niemand kan je bekeren. De Heer kan wel mensen gebruiken, vraag daar maar om. Barnabas en Paulus gebruikt. En ook Petrus gebruikt. Als instrumenten in Gods hand. Door wie de Heere grote wonderen en tekenen gedaan heeft. In vijandige plaatsen. De Joden met name vijandig. Was ook zo tegen Christus. Juist de Joden, de grootste vijanden, de godsdienst, zou je het zo kunnen zeggen misschien wel. De godsdienst zonder de vreze gods. Dat zijn de ergste vijanden. Die willen niet weten van genade. Die willen niet weten van het werk van de zaligmaker. Maar als God je bekeert, wordt het anders. Saulus heeft die enige naam gegeven tot zaligheid gepredikt. En die prediking is tot zegen geworden voor velen onder de heidenen. En dat staat ook beschreven. Hoe de Heere Barnabas en Paulus heeft gesterkt. Ook toen zij buitengeworpen werden, denk aan Pisidis Antiochieën. Toen er plannen gemaakt werden om te stenigen, Iconium. En in Lystra, daar is Paulus gestenigd. Maar de Heere wekte hem weer op. En hij ging door met het uitdragen van het woord van God. En dan lezen wij van zegen op die arbeid. Handelingen 14 vers 21. En vele discipelen gemaakt hadden. Dat deed God. Door middel van hun woord. Zonder besnijdenis. Zonder ceremoniële wetten. Maar wel werd hun hart besneden. Daar zal het op aankomen, geliefde gemeente. Of ons hart besneden is. Wat zou dat zijn, jongens en meisjes, als je hart besneden wordt? Dan gaat God de zonde eruit wegsnijden. Dan ga je strijden tegen de zonde. En hij schrijft zijn woord en wet in je hart. Hoe lief heb ik uw wet? Dat wordt dan de beleving. Want die ten hemel gevaren koning is het zo waard om tot eer van hem te leven. En de bruid wil de bruidegom toch niet bedroeven. Waarachtige bekering. Barnabas en Paulus hebben daarvan verhaald. Grote tekenen en wonderen die God door hen onder de heidenen gedaan had. En daar is nou de vraag. Heeft dat wonder plaatsgevonden in mijn hart? In uw hart, in jouw hart. De Heere werkt dat wonder door de prediking, dat is waar. Kom dan trouw onder de prediking van het woord. En smeek om Gods zegen. De Heer heeft die zegen toch beloofd. Denk aan de zegenende handen van de ten hemel gevaren koning. En ziet, ik ben met jullie de al de dagen tot de volleinding der wereld. Barnabas en Paulus, ze spraken tot eer van God. En dan wordt niet gelijk de beslissing genomen op die kerkelijke vergadering te Jeruzalem. Maar dan gaat Jacobus spreken. Jacobus, die wel de bisschop van de discipelen wordt genoemd. De kerkelijke geschiedschrijving geeft hem die naam Jacobus. Had een belangrijke plaats in de gemeente te Jeruzalem. En hij laat zien uit het woord dat datgene wat gebeurde onder Petrus, denk aan Cornelius en de zijnen, en datgene wat gebeurde onder Barnabas en Paulus, voorzegd is door de profeten. Onze tweede gedachte, voorzegd door de profeten. Vers 13, en nadat deze zwegen, dus nadat na verloop van tijd Barnabas en Paulus uitgesproken waren over de grote daden van God, antwoordde Jacobus zeggen, de mannen, broeders, hoort mij. Luister naar datgene wat ik te zeggen heb. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. Dat is Simon Petrus. Denk aan Cornelius, ik noemde het net. Daar heeft de Heere gewerkt. De Heilige Geest uitgestort, zondaren bekeerd. Om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Ten tijde van het Oude Testament werkte de Heere voornamelijk onder het volk van de Joden, maar nu ook onder de heidenen. En die heidenen werden toegevoegd tot de Joden die de Heer ook echt mochten dienen om samen tot eer van Gods naam te mogen leven. En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is. En dan haalt Jacobus maar één profetie aan. Maar die ene profetie laat nou precies zien waar het al de profeten van het Oude Testament om te doen was. Namelijk dat de Heere niet alleen onder de Joden zou werken, maar ook onder de heidenen. Dat is heel de lijn van het Oude Testament, denk aan Abraham. Want in hem, in zijn zaad, in de Heere Jezus Christus, zullen alle volken van het aardrijk gezegend worden. Denk aan de psalmen die dat ook heel duidelijk zeggen. En in de profeten komt dat ook naar voren. En dan haalt hij een profetie uit Amos aan. En hij doet dat uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. Vandaar, als u dat zou vergelijken, als u Amos 9, vers 11 en 12 zou lezen, en je legt dat naast deze tekst, dan zie je wel wat verschil. Maar het wezen van de zaak, daar gaat het om. De Heere werkt ook onder de heidenen. Na deze zal ik wederkeren en wederop bouwen de tabernakel Davids. En na deze, dat betekent na de ballingschap. Het volk was in de ballingschap weggevoerd door God als een oordeel over de afgodendienst. En een deel van dat volk liet de Heere terugkeren. En onder dat deel is nooit meer die afgodendienst naar voren gekomen zoals dat was voor de ballingschap. Maar nu zegt die tekst ook dat er niet alleen het dienen van de Heere gevonden zal worden onder de Joden, maar juist ook onder de heidenen. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel Davids. David was koning geweest over Israël. Maar toen de Heere Jezus geboren werd, was er geen koning meer uit het huis van David. Dat huis van David, jongens en meisjes, was een afgehouwen tronk. Als je een boom omhakt, heb je alleen nog maar dat onderste gedeelte over. Een afgehouwen tronk. Kan dat nog wat worden? Maar de profeet heeft het mogen zeggen dat er uit die afgehouwen tronk een reisje zou voortkomen, een klein spruitje, een takje, maar dat zou tot een geweldige grote boom worden. Jezus Christus, we hebben daarvan gezongen uit Psalm 132, zou op de troon van zijn vader David zitten. En denk dan eens aan de hemelvaart. Daar regeert Christus. Hij heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde en hij breidt zijn koninkrijk uit. Niet alleen onder de Joden, maar ook onder de heidenen. Die tabernakel die verval is en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen. En ik zal dezelfde weder oprichten. Ook uit de heidenen. David had heidense volkeren onderworpen, maar lang niet heel de aarde. Maar Christus, die grote Davidszoon, zal onderdanen krijgen over heel de aarde. Opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken, het bij de Heere alleen zoeken, bij de zaligmaker alleen zoeken. En al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. God zorgt voor de vervulling van de profetieën van het Oude Testament. En daarom is dat woord ook in Nederland gekomen. Daarom zijn ook hier zondaren bekeerd. Mag u ze kennen uit uw voorgeslacht? En moet u het eerlijk zeggen, ik sta daar nog buiten. Moet jij het eerlijk zeggen, ik ben een afgodendienaar. Ik zoek het in de wereld. De Heer heeft recht op ons leven. Hij is onze schepper. Hij bracht onder zijn woord. We mogen behoren tot het genadeverbond. Maar de waarachtige bekering is noodzakelijk. En dat werkt de Heer. Hij bekeert zondaren. Dat we daar dan de vinger toch bij leggen. Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Die koning is het toch waard. Zie eens naar die zegenende handen. De littekens van zijn lijden. Hij heeft zijn bloed gestort. Die bruidegom heeft zijn bruid lief. Met een eeuwige liefde. O, zoek het dan toch niet langer buiten hem. Maar buig de knieën in de binnenkamer. Heere, dat ik u toch mag dienen. Dat ik aan uw dienst in liefde verbonden mag worden. Geprofeteerd. Voorzegd. Wat daar gebeurde door middel van Petrus en door middel van Barnabas en Paulus. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. God heeft alles van eeuwigheid vastgelegd. Ook de bekering van de heidenen. En dan mag op die kerkelijke vergadering geen vraag achtergezet worden. God heeft dat gedaan zonder de besnijdenis te eisen en zonder te eisen dat aan al die wetten van Mozes gehoorzaamd zou moeten worden. Hoe wordt de mens zalig? Wel, dat gold al ten tijde van het Oude Testament. Alleen door het werk van Christus. Dat mocht David zien. Dat was een begeerte. De lieflijkheid des Heren te aanschouwen in zijn tempel. niet allerlei wetenswaardigheden, nee. Het gaat om het werk van Christus. Dat is het allerbelangrijkste. Als dat ontbreekt, dan ontbreekt het wezen van de zaak. Die enige naam gegeven tot zaligheid. En die prediking wil de Heere tot zegen stellen, ook in onze tijd. En dan, als al die dingen naar voren zijn gekomen, dan komt Jacobus als onze derde gedachte met zijn voorstel. Voorgesteld door Jacobus. Hoe dat die heidenen moeten leven, waar zij naar luisteren moeten. Daarom oordeel ik dat men degenen die uit de heidenen zich tot God bekeren niet beroeren. Dat betekent, eis van hen niet de lichamelijke besnijdenis. En eis van hen niet dat zij de ceremoniële wetten moeten onderhouden. Maar eis van hen, wat we vinden in vers 20, dat zij zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed. De Heere heeft gewerkt onder de heidenen. Daar is van verteld, de grote daden van God onder hen. En we gaan er ook van zingen, tweede vers, van de 67ste psalm, de volken zullen u belijden, o God, u loven. Altezaam, tweede vers van psalm 67, de extra collecte wordt gehouden, de Heere zegene u en uw gaven. zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Je had veel afgodstempels in die tijd. Daar werden offermaaltijden gehouden ter ere van de afgoden. Het vlees dat daar gegeten werd, had dus regelrecht te maken met die afgodendienst. En ook als er soms wat overbleef en verkocht werd, was dat ook met die afgodendienst verbonden. En daar moeten de heidenchristenen vanaf blijven. De Joden zouden zich daar immers aan ergeren, aan stoten. De Joden hadden de afgoden gediend voor de tijd van de ballingschap. En ik zei het al, na de tijd van de ballingschap is dat geen werkelijkheid meer geweest. En ook in die steden waar nog Joden woonden in de verstrooiing, waar synagogen waren, kwamen de wetten van Mozes in dat opzicht naar voren. We lezen dat in vers 21, want Mozes heeft er van oude tijden elke stad die hem prediken. En er wordt op elke sabbat in de synagogen gelezen. En dat betekent dat juist alles wat met die afgodendienst verbonden was, heel gevoelig lag onder de christenjoden. En daarom moeten de christenen uit de heidenen daarmee rekenen. En toch, je moet niet meedoen met afgoderij. En je zou kunnen zeggen, ja, zo'n afgod is niets, dus ook dat vlees is niets. Maar in de brieven van Paulus kom je duidelijk tegen, blijf daar nou vandaan. Doe daar niet aan mee. En wat zou dat nou vandaag kunnen zijn? Wat is nou vandaag besmet en verbonden met de afgodendienst? Nou, denk eens aan de wielersport. Als daar nou je hart naar uitgaat. Als je dat nou precies wil volgen hoe dat gaat. En wie er wint. Dan ga je daarin op. Daar is afgodendienst hoor. Want mensen worden vereerd als goden. Dat geldt ook de muziekwereld. Van alles kunnen we opnoemen. Blijf daar vandaan. En ik weet het wel, het hart gaat daar van nature naar uit. Maar dat betekent echt niet dat je aan al die dingen mee mag doen totdat je bekeerd wordt. Dan zou je tot aan je bekering ook gewoon lukraak mogen stelen en moorden en noem het maar op, want ja, daar zit ons hart toch vol van, daar kunnen we toch niks aan doen. En denk erom, jonge mensen, door de afgoden te dienen, ga je al verder bij God vandaan. En dat is al alles wat je hoort in de preek en in de opvoeding, eenmaal tegen je getuigen. Denk nog eens aan de hemelvaart. Kijk nog eens naar die littekenen. Is die ten hemel gevaren koning het niet waard om te dienen? En wat zijn we toch dwaaszondig en blind als we dat niet doen? Smeek dan, Heere, open mijn ogen. Verbreek mijn hart, opdat ik u mag dienen. Afgoderij. En van hoererij. Hoererij. Dat was heel gewoon in die tijd. Men zag daar geen kwaad in. Het lichaam was onbelangrijk, zo dachten de heidenen. Daar kon je mee doen wat je wilde. Maar er moet juist tegen gestreden worden. En we lezen dat ook in 1 Korinthe 6 vers 15. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre hoererij. In de afgodstempels werd er bedreven. En ook daarbuiten. Het niet dienen van God. Het buigen voor de afgoden. Geestelijke hoererij. Gaat heel vaak samen met lichamelijke hoererij. Ik zei het al, men zag er in die tijd helemaal geen zonde in. En dat geldt vandaag ook. Dat moeten we eerlijk zeggen. 95% van jongeren in Nederland ziet helemaal geen kwaad in porno. Hoererij. Want dat is het. En zij die eraan verslaafd zijn, 80% ziet er geen enkel kwaad in. Ziet u nou wel dat in Nederland het moderne heidendom werkelijkheid geworden is? En ik las onthutsende gegevens. Iets daarvan wil ik in dit opzicht toch doorgeven. Jongeren en jongvolwassenen, ongeveer de helft van hen, stuurt foto's rond die seksueel getint zijn. En een kwart van de pubermeisjes in Nederland stuurt naakt foto's rond van zichzelf. 1/3 van de vrouwen onder 25 jaar kijkt naar porno. 2/3 van de mannen onder 25 jaar. En meer dan 60% van dat kwaad wordt bekeken op mobieltjes. Wisten we dat? Zou het onder ons helemaal niet gevonden worden? Laten we dat niet denken. Wij worden in zonde ontvangen en geboren. De zonde die we niet doen, daar worden we voor bewaard. Maar geliefde ouders, geven deze getallen nou niet aan dat het ook onder onze jeugd wel eens heel ver mis zou kunnen zijn? Misschien wel bij uw eigen kind of kinderen. Spreken we ernstig met hen? Wijzen we met liefde op de vele gevaren die ons omringen? En wat is nou de beste beveiliging daartegen? Nou, het is net als met al die andere zonden, die mogen we echt niet doen, ook als we onbekeerd zijn. Maar het komt aan op de waarachtige bekering. Op het zoeken en vinden van het leven in de levensvorst. Het komt aan op zijn zegen in ons leven. De zaligmakende bearbeiding door Gods geest, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Laten we daarom mogen bidden dat die grote dingen onder onze jeugd en ook onder de jongeren in Nederland werkelijkheid mogen worden. Hoererij. En van het verstikte. Als er een dier in een strik gevangen wordt, dan loopt het bloed er niet uit. En dan mag je dat dode dier niet eten. En van bloed. Dus ook bloed dat wel zou vloeien uit een dier mag je zo niet drinken. De heidenen deden dat en die dachten dat je daardoor goddelijke krachten kreeg. En dat is gruwelijk. Verbonden dus met de afgoderij. En daar moeten heiden christenen dus ook niet aan meedoen. Dat zou aanstoot geven aan joden christenen. Dat is het voorstel van Jacobus. En we zullen zien dat dat ook is overgenomen, aangenomen, uitgedragen. En nu tenslotte, geliefde gemeente, het is een van tweeën, of een afgodendienaar, of een dienaar van God. En dan is het zeker waar, dat ook Gods kinderen nog heel veel zonde in zichzelf aantreffen. Bewaar mij toch, o alvermogend God, tegen de kracht van die zonde. Die is ontzettend sterk hoor. En de duivel probeert tot zonde te brengen, onverminderd. Opdat de naam des Heren gelasterd zou worden. Want dan zou de wereld kunnen zeggen, nou kijk eens. Weet je waar hij naar gekeken heeft? En waar zij zich mee bezig heeft gehouden? Zou dat wel een kind van God zijn? En daarom de eer van God is ermee gemoeid. En nu komt de Heer nog tot ons. En hij wil nog bekeren van de afgodendienst tot het dienen van hem. Hij wil losmaken uit die slavernij van hoererij. Gaat u er gebukt onder, ga jij daar gebukt onder. Buig de knieën. Zoek ook hulp bij christelijke instanties. Die onder Gods zegen tot verlossing van die slavernij kunnen brengen. En u bedoelt Jacobus. Ontzie de christenjoden. Inderdaad, er mag helemaal niks opgelegd worden wat zou strijden met het zalig worden door het werk van de Heer Jezus Christus alleen. Geen besnijdenis, geen ceremoniële wetten, maar wel deze dingen. Waar ook iets blijvends in zit. Houd je ver van de afgodendienst. Strijd tegen de hoererij. En weet u wat nou zo wonderlijk is? Dat de Heere Jezus Christus, dat ligt nou in die zegenende handen opgesloten. Dat hij voor al de zonden van zijn bruidskerk betaald heeft. De zonde is duur betaald. Het heeft zijn bloed gekost. Maar dat bloed, en dat zal eenmaal ten volle werkelijkheid zijn, reinigt van alle zonde. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heer, het past ons u dankend te erkennen. Wil het uwe zegen het zondig en gebrekvolle vergeven. Wees met ons in de week die is aangebroken. Help bij alle dingen, maatschappelijk, ambtelijk, bij de taak van de opvoeding. En ook als we komen te staan aan het geopende graf. Dat uw woord dan ook zijn kracht zou mogen doen voor het eerst of opnieuw onder jong en oud. Wil sterken en steunen. in moeilijke wegen, die zoveel vragen kunnen oproepen. Bewaar voor gevaren die er altijd zijn op de wegen, op de wateren. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het derde vers van Psalm 67. De volken zullen Heere u loven. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 67e psalm. Ontvang u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.